voor uw geschenk, Heer. We danken u, Vader, voor uw overwinning aan het kruis, Heer. En laat het een werkelijkheid worden. Laat uw koninkrijk, Vader, dat begonnen is, Heer, sinds uw opstanding, Heer. Halleluja. Laat uw koninkrijk, Heer Jezus, in ons schijnen, Heer. En laat het verder gaan over heel de aardbol in Jezus' naam. Amen. Dus we zijn in Openbaringen 12 gearriveerd. Ja, ik zal het even de tekst. In Openbaringen 12 is onderdeel van een kort intermezzo. We hebben tot hiertoe gezien dat Openbaringen een boek is dat spreekt in apocalyptische taal, hè, oordeelstaal. Het kondigt eigenlijk het einde van de wereld, het einde van een tijdperk, het einde van het oude verbond. Hè, het is een scheidingsbrief dat wordt voorgelezen, dat wordt geopend. En alleen maar degene die de dood heeft overwonnen, het lam, het geslachte lam, hij alleen is waardig bevonden. Hè? Is er iemand anders waardig om die boekrol met 7 zegels open te doen? Nee, niemand anders is waardig bevonden dan het lam geslacht. Hè? En hij neemt de boekrol uit de handen van God de Vader die op de troon zit. En daarmee, bij het openen van die boekrol, wat een soort van oordeelsboekrol is, judgment, hè, komen er verschillende zegels, bazuinen en schalen van plagen worden losgelaten op de aarde. Tegelijkertijd zien we ook telkens dat er, als er plagen en oordelen worden uitgestort op de aarde, dat er ook altijd een bescherming is voor de heiligen. En aan de ene kant hebben zij die bestemd zijn of gemerkt zijn, sorry, met het teken van een beest. En aan de andere kant zijn er zij die gemerkt zijn, halleluja, door de teken van de Heilige Geest. Amen. De naam van Jezus. Dus er is altijd die tegenstelling. Dus het oordeel wordt over de goddelozen, over zij die hem hebben verworpen, uitgegoten, maar er is steeds een bescherming, ja. De Heere weet de zijne te beschermen. De Heere weet, halleluja, om in het oordeel dat wordt uitgegooid, amen, wordt geworpen op de aarde, in dit geval is het de vernietiging van Jeruzalem. Hij weet om de zijne eruit te nemen, halleluja, en opzij te zetten en te beschermen. En daar gaat hoofdstuk 12 eigenlijk ook een beetje over. Maar die bescherming is niet automatisch. Het is niet dat God opeens uit de hemel neerdaalt en met de vleugels van een engel ineens iedereen bijeenpakt, hop, en dan wegzet. Nee, de bescherming is gekomen door de gehoorzaamheid aan de woorden van Jezus. Amen. Door te herinneren wat de Heer heeft gezegd, door het in geloof aan te nemen, en zo dus te kunnen vluchten uit de stad die die geoordeeld ging worden. En ik zie dat Lydia juist is aangemeld. God zegen u, Lydia. En nadat we vorige week intermezzo hadden gelezen in Openbaringen 11, over, weet je nog, met die twee getuigen, het is ook weer een toonbeeld van de Heer die steeds een getuigenis achter heeft gelaten, ook al is er nog een oordeel aan de gang, maar de Heer laat steeds een getuigenis, laat steeds een woord achter. Amen, voor zij die willen horen. Maar nu gaan we ineens in Openbaringen 12, gaan we ineens lezen over verschillende andere. We zullen even lezen. Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken, een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar ween en haar barensnood. En dan verscheen er een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak met 7 kop en 10 oren en op elke kop een kroon. Oké, we zullen eventjes tot hier gaan. We zullen eens even zien, wat is die vrouw? Hè? Het is als het ware, we krijgen nu een visioen of een teken te zien, wat er eigenlijk achter de schermen afspeelt in de hemelse sfeer, in de spirituele sfeer. Alles wat we op aarde zien is eigenlijk een manifestatie van wat er ook in de spirituele wereld gebeurt. Amen. En de vrouw hier, die indrukwekkend teken. De vrouw hier bekleed met de zon, met de maan onder haar voet en een krans van 12 sterren op haar hoofd, is eigenlijk representatie van Israël, van de Oud-Testamentische kerk. Ja? In Misha, in het Oude Testament, lezen we soortgelijke taal. Zullen we even naar Misha gaan, hoofdstuk 4, vers 9. Waarom schreeuw je nu? Heb je dan geen koning meer? Of is je raadgever verdwenen dat je ineenkrimpt van pijn als in barensnood? Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwen Zion. Krimp ineen als een vrouw die baren moet. Je zult de stad moeten verlaten en gaan leven op het veld. Je zult naar Babel gaan en daar zul je worden bevrijd uit de handen van je vijanden, worden vrijgekocht door de Heer. Oké, even achtergrond. Dus Misha, Oud Testament. Ja, hij kondigt een tijd aan van oordeel over Jeruzalem. Jeruzalem gaat inderdaad voor 70 jaar in ballingschap. En het wordt aangekondigd of gesymboliseerd als een vrouw in barensnood. Hè? Als vrouwen Zion. Ja, Zion is ook een term voor de kerk, hè? Voor Gods volk. Maar dat is niet het einde, die ballingschap. Dat zul je verder lezen. Vers 11. Nu lopen veel volken tegen je te hoop. Ze zeggen, laat Sion maar worden ontwijd, wij zullen ervan genieten. Maar ze weten niet wat de Heer met ze voor heeft. Ze hebben geen inzicht in zijn besluit dat hij ze verzameld heeft als graan op de dorsvloer. Vrouwen Sion, dors hen. Ik geef je een hoorn van ijzer en hoeven van brons. Je zult die volken vertrappen, want ze hebben buit gemaakt. Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de Heer zijn, aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe. Kerf nu, krijgszuchtige vrouw, je lichaam open, onze muren worden belegerd en hij die Israël leiden moet, wordt met een staf in het gezicht geslagen. Uit jou, Bethlehem in Ephrata, te klein om tot Judas geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. En we weten allemaal over wie dat spreekt natuurlijk. Hè? Hij spreekt over Jezus. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen we er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einde der aarde. Amen. Dus over wie heeft het hier? Het is een profetie van Misha, van de Heer doorheen Misha, die zegt er gaat een periode komen dat vrouwen Sion, Israël, in ballingschap wordt genomen. Maar dat is niet het einde. Er komt een tijd dat ze bevrijd gaan worden. Ja? Dat de barensweeën, hè, dus de vrouw die in barensnood is, die hard aan het krijsen is, zal een kind baren. Ja? Vers 2. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Maar dus vanaf het moment dat het kind er is, die zal aantreden als een herder. Amen. Bekleed met de macht van de Heer. Halleluja. Tot dat moment worden ze aan hun lot overgelaten, wordt hier in de profetie gezegd. Maar vanaf het moment dat de herder komt, dat natuurlijk de Heer is, zullen we allen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde der aarde. Amen. Dus we zien hier die vrouw. Amen. Is in barensweden. En in Openbaringen 12 zien we dat de vrouw uiteindelijk een kind baart. Amen. Ze was zwanger en schreeuwde het uit in haar weeën en haar barensnood. Dat is, die vers 2, dat is eigenlijk exact van wat Misha heeft gezegd. En als we een beetje wat verder lezen, in vers 5, dan lezen we, vers 5, toen ze het kind gebaard had, een zoon die alle volken met een ijzeren herstaf zal hoeden, dan weten we natuurlijk over wie dat we het hebben. Ja. Dus de vrouw is dus eigenlijk Israël. Niet alleen Israël, maar kunnen ook individuen voorstellen. Individuen zoals Maria. Individuen die telkens in de lijn, in de bloedlijn van de Messias. Amen. Vanaf het begin, Genesis 3, vers, wat is het hier, 15. We weten het oordeel over de serpent, over de slang, hè, die ervoor heeft gezorgd, Adam en Eva hadden gezondigd. De Heer zegt tegen de serpent, tegen de slang, vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare. Ze verbrijzelen je kop, je bijt hen in de hiel. Oké? De vrouw in dit geval is de vrouw in wie het nageslacht zit van de Messias. Amen. En de duivel vanaf het moment dat hij dit heeft gehoord, heeft hij één missie gehad en dat is proberen om Gods volk, om Gods nageslacht, amen, kapot te maken, om te vernietigen. Heeft dat geprobeerd in de beginfase, heeft dat geprobeerd met Noah, heeft dat geprobeerd met Abraham, met Isaac, met Jacob, daarna in de natie van Israël. Hij heeft dat geprobeerd doorheen andere koninkrijken, de Babyloniërs, de Assyriërs. Hij heeft Israël proberen kapot te krijgen en uiteindelijk komt hij dan bij Maria en Jezus en ook die heeft hij proberen kapot te doen, hè? Met onder andere Herod, hè? Zoals we het over verder lezen. Maar dus de vrouw is eigenlijk een symboliek van zij die het nageslacht van de Messias in de baarmoeder hebben. Ja? En dat kan een natie voorstellen, dat kan de gemeente voorstellen, dat kan een individu die deel uitmaakt van de gemeente voorstellen. Hier staat bekleed met de zon, met de maan, en onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. Dit nog meer teken van Israël, hè, zoals Jozef ooit een droom had gekregen. In Genesis lezen we die droom, Genesis 19, als ik me niet goed vergis, waarin dat hij de zon, de maan en de sterren zien buigen voor hem, wat een symboliek was voor zijn vader, zijn moeder en zijn broers. Dus ja, dit is spiritueel Israël. Amen. Vers 3. Maar er verscheen een tweede teken in de hemel, een grote vuurrode draak. Hè, dit is altijd het gevecht tussen goed en kwaad. Hè. Met 7 koppen, 10 horens en op elke kop een kroon. We gaan daar volgende week, als we in Openbaring 13 komen, over het beest dat uit de zee komt, die ook 7 koppen, 10 horens heeft en een kroon op elke kop. Gaan we identificeren wat juist die koppen, Daniel 7 spreekt daar trouwens ook over. Wat je tot hiertoe moet weten is gewoon, ja, de draak die wordt in vers 7 uitgelegd dat dat Satan is. Als we subiet verder lezen gaat dat wel duidelijk worden. En het is in ieder geval een beest, hè, dat, ja, als we denken aan een draak, dan denken we niet echt aan iets mooi met 7 koppen, 10 horens. Koppen betekent autoriteit, horens betekent macht. Dus hij heeft wel een zekere macht, hij heeft wel een zekere autoriteit. Hij heeft kronen, dat wil zeggen dat ja, het is niet zomaar een klein iemand. Ja? Hij heeft macht, heel veel macht. Ja? Zoveel macht zelfs dat hij met zijn staart sleept hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. En de draak ging voor de vrouw staan die op het punt stond haar kind te baren om het te verslinden zodra ze bevallen was. Ja? Dus de missie van de draak, de missie van Satan is om de Messias, is om de vrouw en haar nageslacht te vernietigen, te verslinden. En dat is ook wat Satan heeft geprobeerd door in koning Herod, hè, om elk kind, dat lezen we in de evangelie, van 2 jaar en jonger te vermoorden. Dit was satanisch geïnspireerd. Zoals elke daad van het koninkrijk van de duisternis en elke duisternis, de koninkrijken die in de macht zijn van Satan, worden geïnspireerd door een satanische agenda. Ja? Mensen beseffen dat niet altijd, omdat ze natuurlijk onwetend zijn over het licht. En mensen houden soms meer van de duisternis dan het licht. Ja? En daardoor doen ze die dingen. Zij worden aangestuurd door die agenda van de duisternis. Door die verschillende autoriteiten in de hemels en al die machthebbers. Hè? Allemaal aangestuurd door Satan. Maar zoals we straks gaan verder lezen, heeft Satan, amen, over de kerk geen autoriteit. Amen. En als we tot het einde van het boek komen, dan weten we dat hij gebonden is. Halleluja. Zijn macht is dus grotendeels doorheen de overwinning van Jezus aan het kruis. Zijn macht is grotendeels beperkt. Ik wil niet zeggen dat hij niks meer kan doen. Hè. Zijn effecten zijn er nog steeds. Amen. Maar het effect van het koninkrijk van God is groter dan dat van de duivel. Kan iemand zeggen amen? We moeten geloven datgene wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, halleluja, eens en voor altijd de kop van die serpent, van die draak, heeft vermorzeld. Halleluja. Wat wil dat zeggen? Met zijn staart sleepte hij een derde van de sterren aan de hemel mee en smeet ze op de aarde. Nu, er zijn hier verschillende interpretaties van deze draak en zijn staart. Nu, iedereen gaat ermee akkoord. Dat is Satan. Ja, het wordt zelf uitgelegd. Hij is de verleider. Sommigen zeggen, een derde van de sterren is spreekt over zijn val van de hemel. Hè? En hij nam een derde van de engelen mee. En dat worden dan zijn boodschap, zijn demonen. Ja? Sommigen zeggen een derde van de sterren. Wel, je moet het zien in de symboliek van Openbaringen. Dat al veel een derde heeft gebruikt. Hè? Een derde betekent een gedeeltelijk. Zoals een derde oordeel, een derde van een plaag, een derde van de mensen kwam om, is, wil zeggen, niet letterlijk een derde, 33%, maar het oordeel is gedeeltelijk, is nog niet compleet. Dus een derde van de sterren aan de hemel, sommigen leggen dat uit, is dat Satan een gedeeltelijke overwinning haalt op de engelen of op de rechtvaardigen. Dus hij gaat iets proberen. Maar het is maar een gedeeltelijke overwinning. De eindoverwinning behoort aan God toe. Dat kan dat ook betekenen, inderdaad. En is er nog iemand anders die zegt van, Satan weet dat zijn tijd kort is. En hij sleurt een derde van de sterren, met andere woorden, hij sleurt ze mee. Dat zijn zijn demonen dan. Dat zijn zijn engelen dan, want sterren kunnen inderdaad soms afgebeeld worden als een engel. En hij gaat dus een groot deel dus, maar niet een compleet deel, maar een groot deel neemt hij mee om op aarde het kind dat gebaard wordt, om dat te gaan achtervolgen. Dus er is een verhoogde demonische activiteit, ja, op de aarde, vanaf het moment dat de vrouw in barensweeën was. Ja. En dat kan inderdaad verklaren dat die vergrote demonische activiteit ten tijde van de evangelie, ten tijde van Jezus. Jezus die kwam en die al die demonen uitjoeg. En hij zei, als ik dan demonen uitjaag door de geest van God, met de vinger van God, dan is het koninkrijk van God hier aangebroken. Amen. Dus hij wist, de Messias is er. Satan wist, de Messias is hier. Ik moet die vervolgen. Ik moet mijn leger inzetten. Ja, geen tijd te verliezen. Ik moet dat kind dat wordt gebaard, ik moet dat verslinden. Trouwens, niet alleen Satan heeft Herod gebruikt voor Jezus te doen vermoorden, maar ook tijdens zijn bediening. Ja, ook tijdens zijn bediening waren er veel momenten dat de farizeeërs, ja, stenen opnamen om Jezus te vermoorden. Jezus heeft zelf gezegd, jullie zijn kinderen, niet van God, maar kinderen van de duivel. Want jullie doen wat de duivel reeds van het begin doet, is niet alleen liegen, maar jullie willen mij ook doden. Ja? Jullie willen mij doden. Zij willen hem letterlijk doden. Steen oppakken omdat hij zichzelf de zoon van God noemde. Op een gegeven moment wouden ze hem de tempel uitdrijven en daarvan de rots afduwen. Maar de Bijbel zegt dat Jezus gewoon door de menigte doorliep omdat zijn tijd nog niet was gekomen. Jezus zegt, niemand kan mij vermoorden. Ik leg mijn eigen leven neer. Amen. Hij wist wanneer het moment kwam. En het ging niet de mensen zijn die hem gingen doden per se, maar het was door zijn eigen wil. Het was door zijn eigen bereidheid om zijn leven af te leggen. Amen. Halleluja. De duivel dacht dat hij een overwinning had behaald. Hij dacht door Jezus aan het kruis te nagelen dat de Messias waarschijnlijk had de duivel ook een gedacht van de Messias als een letterlijke Messias die letterlijk Israël ging leiden in duizendjarig rijk van voorspoed en vrede en dat zo dan doorheen een letterlijke voorspoed en vrede en een overmacht, een militaire overmacht, dat zo dan Gods licht ging verspreid geraken. Ik denk dat ze dat wel hadden moeten denken, want moesten ze weten, zegt Paulus dan niet, als ze hadden geweten dat ze de Heer des glorie hadden gekruisigd en dat hij ging opstaan uit de dood, hadden ze hem dan wel zo toen laten kruisigen. Dus het beest, dat beest hier, die draak hier, gaat in zee met mensen, gaat niet letterlijk in zee, werkte samen met mensen, met koninkrijk, met het Romeinse koninkrijk, zoals we in Openbaring 13 gaan zien, is het beest dat uit de zee komt, als het Romeinse koninkrijk, is geïnspireerd, demonisch geïnspireerd, hè, door Satan, om het werk te doen van Satan. En tezamen met de Joden, hè, de Romeinse macht en de Joodse macht, gaan tezamen samenwerken, alsof zij een verbond tezamen afsluiten, om de vrouw te achtervolgen en het nageslacht van de vrouw, wat de kerk is, wat de christenen zijn. Wat ook gebeurd is in de eerste eeuw en de tweede eeuw. Wel nee, totdat natuurlijk de Joden zelf ten prooi vielen aan het beest. Wat allemaal wordt beschreven in Openbaringen, hè, dat gaan we allemaal nog wel zien later. Zullen we even verder lezen. Trouwens nog een kanttekeningetje over Satan. De draak, hij wordt nu afgeschreven als een draak, maar als we in het Oude Testament, dan lezen we dat hij eigenlijk zeer mooi was. Wel, er zijn twee teksten, je kent die teksten wel, Ezekiel 28 en Jesaja 14. De meeste orthodoxe bijbeltheologen zien hier een beschrijving in van Satan. We zullen het even erbij pakken. Maar het spreekt in de eerste instantie over een koning, een echte koning. In Ezekiel 28 spreekt het over de koning van Tyre. Ja? En het spreekt letterlijk over een koning, maar het spreekt precies ook over een macht achter die koning. Iemand die hem doet inspireren. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen, met robijn, topaz en aquamarijn, met turquoise, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden ketting. Op de dag dat je geschapen werd, lagen ze klaar. Je was een cherub, een soort van beschermengel. Je vleugels beschermend uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. Door al het handeldrijven raakte je verstrikt in onrecht en geweld en je zondigde. Daarom, beschermende cherub, verbande ik je van de berg van God en verdreef ik je van de plaats tussen de vurige stenen. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt. Hier zien we de zonde, het kwaad. Je schoonheid had je hoogmoedig gemaakt, je had je wijsheid en luister verkwanseld. Daarom heb ik je op aarde neergeworpen als een schouwspel voor andere koningen. Door je grote schuld, door je oneerlijke handel, waar je heiligdom ontwijdt. Daarom liet ik een vuur in je oplaaien dat je verteert. Ik maakte van jou een hoop as op de grond. Voor ieder die het wil zien, alle volken op die je kende staan verbijsterd. Je bent een schrikbeeld geworden, tot in eeuwigheid zul je er niet meer zijn. Oké. Dus je ziet, het spreekt hier letterlijk over een mens, maar ook over een koning, die dan wordt beschreven in allerlei symbolieken, dat die gezet werd in een bepaalde plaats, zodat er bepaalde hoogmoed kwam, en dat hij zich keert tegen de schepper, tegen hem die hem op die plaats had gezet. En dat is eigenlijk hetzelfde met het verhaal van Satan, ja. Die soortgelijk verhaal waarschijnlijk heeft gehad, die ook mooi en een hoge positie heeft gekregen waarschijnlijk, totdat er ook een hoogmoed kwam, een trots, dat trouwens ook wordt beschreven in Jesaja 14. Er staat een soortgelijke passage. Je zei bij jezelf, ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van de Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Dus zie je, dat is die hoogmoed, dat is de trots. Hè? Wat kunnen wij daaruit halen? Wel, hoogmoed, uzelf willen vergelijken met de eeuwige, neerbuigend, kijken naar wat God u heeft gegeven, uzelf verhogen, zijn zaken die satanisch zijn. Ja, allee, satanisch, ja, het is niet van God. Het is van de wereld, het is van de duivel. Hè? We moeten nederig zijn, we moeten de Heer danken voor hetgeen dat Hij geeft. Amen. Alles wat we hebben komt van Hem. En alles wat moet nog komen, komt ook van Hem. Halleluja. Er is niets. We hebben Hem nodig in alles. Er is niets dat we, waar we zelf de krediet voor krijgen. Halleluja. Laten we niet dezelfde fout maken als Satan. Laten we niet dezelfde fout maken die de koningen hebben gemaakt, die gedreven werden door Satan. En laten we niet de fout maken door succes en rijkdommen en pracht en praal. Allemaal zaken die we graag willen hebben. Waarom? Omdat we dan meer aanzien krijgen van de wereld. Hè? Dat is een enorme ego boost. Maar zo'n zaken zijn heel gevaarlijk. Laten we bidden in Jezus' naam dat we wijsheid mogen krijgen. Halleluja. En dat we die wijsheid kunnen gebruiken, niet voor ons ego, maar dat we die wijsheid kunnen gebruiken om het koninkrijk van God verder te doen verspreiden op deze aarde. Amen. Zolang dat je nederig blijft, zolang dat je open blijft voor correctie, zolang dat je open blijft, halleluja, om steeds God te erkennen als de Hoogste. Amen. Jij weet niet alles, wij weten helemaal niks. Hij weet alles. Blijf nederig en God zal u wel leiden. Amen. Laten we die woorden niet horen dat God heeft gezegd tegen de koning en tegen Satan. Nee, je daalt af in het dodenrijk. In de allerdiepste put. Dat was eigenlijk al een profetie naar Openbaringen 20 toe. Hè? Nu, in ieder geval, dus Satan waarschijnlijk een mooi schepsel, maar is gevallen en wordt nu omschreven als een draak. 7 koppen en 10 horens. Oké, terug. Oké, maar vers 5 van Openbaringen 12. Maar toen ze het kind gebaard had, een zoon, die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, werd het talelijk weggevoerd naar God en zijn troon. Sprekende over zijn opstanding. Een zoon die alle volken met een ijzeren herdenstaf zal hoeden, spreekt natuurlijk over... Dat is een quotatie van Psalm 2. Psalm 2. We gaan dat een keer lezen. Heel interessante psalm. Het gaat over die hoeden met een ijzeren staf. Ja, onthoud dan, dat komt hierin voor in Psalm 2. Zie je hoeveel dat openbaringen quoteert uit het Oude Testament? En je kan niet zomaar met de gazet van vandaag openbaringen gaan interpreteren. Amen. Je hebt kennis nodig, je hebt referenties nodig naar het Oude Testament. We gaan het even lezen. Waartoe leidt het woede van de volken? Het rumoer van de naties? Tot niets. De koningen van de aarde komen in verzet. De wereldmachten spannen samen tegen de Heer en zijn gezalfde. Wie is zijn gezalfde? David spreekt natuurlijk over zijn eigen, maar dat is toch David dat heeft geschreven, hè? Psalm 2, ik denk het wel. Ja. Maar het spreekt profetisch over de gezalfde, de Christus, hè? De Messias. Wij moeten, dat wat trouwens gezalfde betekent, hè? We moeten hun juk afwerken, ons van hun boeien bevrijden. Dat zegt de mensen, hè. Mensen zeggen dat over de Heer. We moeten hun juk afwerken, ons van hun boeien bevrijden. Die in de hemel troont lacht. De Heer spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in woede en zijn toorn verbijstert hen. Ik zelf heb mijn koning gezalfd. Op de Sion, hè. Weet je nog, vrouwen Sion? Mijn heilige berg. Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij. Jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het mij en ik geef je de volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. We weten over wie dat we hebben. Hè? Welk boek in de Bijbel quoteert deze Psalm 2 vers 7? Je bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Waar vinden we dat veel terug? Wie weet dat nog? Het is in het Nieuw Testament, hè? Het boek dat spreekt over dat Jezus groter is dan de engelen. Jezus is groter dan het Oude Testament. Jezus' offer is groter dan de offer van beesten. Hebreeën. Ja, goed, Johanne. Inderdaad, Hebreeën hoofdstuk 2. Hoofdstuk 1 en 2 wordt die vers daar gequoteerd sprekende over Jezus. Dus we weten, hè, dit is een profetische passage, het gaat over de Messias, het gaat over de Heer. Ja? Vraag het mij, ik geef je de volk in bezin, de einde der aarde in eigendom. Dat is exact wat er gebeurd is na zijn opstanding. Jezus zei, ik heb alle macht en autoriteit op in de hemel en op aarde, vers 9. Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Hier hebben we die ijzeren staf. Ja, dus ik heb dat allemaal gelezen. Ja, ik zal nog even verder lezen. Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde, onderwerp u. Toon de Heer uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. Bewijs eer aan zijn zoon met een kus. Anders ontvlamt zijn woede en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt de geluk van je schaal bij hem. Oké, wat belangrijk is aan Psalm 2 is dus heel de aarde probeert zich te verzetten tegen de Heer, ze lachen met de Heer, ze spotten met de Heer en met zijn gezalfde, met zijn koning der keuzen. Hè? Maar de Heer zegt, mijn gezalfde is mijn zoon. Ja? En hij is verwekt door de Heer. Vraag aan mij en ik geef je volk in bezit en het einde der aarde geef ik in eigendom. Dat is wat de Messias gaat krijgen. Hij krijgt de macht om de volkeren te breken met een ijzeren staf, ze stuk slaan als een aardepot. Dat wil natuurlijk zeggen, zijn macht van zijn koninkrijk, het koninkrijk van de Messias, dat verspreid gaat geraken over heel de aardbodem, zodat elke andere aardbodem zal gebroken worden met een ijzeren staf. Met andere woorden, he is not backing down. Jesus is not backing down. Snap je wat ik wil zeggen? Zijn staf is natuurlijk een herderstaf. En laten we teruggaan naar Openbaringen. Vers 5. IJzeren herderstaf. Een zoon die alle volk met een ijzeren herderstaf zal hoeden. Dat zijn twee dingen. Dus hij is een herder. Hij brengt ze, de volken, bij hem. En tegelijkertijd is het ook van ijzer, ja, zoals we gelezen hebben in Psalm 2. Met andere woorden, niemand kan het tegenhouden. Hij breekt de volkeren. Het begint klein, maar het gaat, daar hebben we vorige week ook over gehad, hè, het gaat zich verspreiden tot elke macht, tot elke kracht is onderworpen onder zijn voeten. Amen. En dan zal het einde komen. En dan zal het einde komen. En de laatste macht die moet worden overwonnen is de dood. En die zal overwonnen worden wanneer dat wij opstaan uit de dood en ons verheerlijk lichaam krijgen. En dan is elke macht en is elke kracht, elke heerschappij is overwonnen. Dank de Heere. Amen. Hij is aan de ene kant een herder, aan de andere kant een overwinnende koning. Vers 6. De vrouw zelf vluchtte naar de woestijn en God had daar een plaats voor haar gereed gemaakt waar 1260 dagen lang voor haar gezorgd zou worden. Oké, dus de vrouw baart haar kind. Het kind stijgt op naar de hemel, prijs de Heer. Dat is de opstanding van Jezus. En dan de vrouw is hier in dit geval de kerk. En de kerk wordt 1260 dagen, dus 3,5 jaar. Of een tijd, een dubbele tijd en een halve tijd. Of een halve tijd en een dubbele tijd, ja. Zal voor haar gezorgd worden. Met andere woorden, de kerk is beschermd voor een periode van 1260 dagen. En die 1260 dagen die zijn we al eens tegengekomen. Dat spreekt over de tijd dat Israël wordt belegerd. Hè, vanaf 66 tot 70. 3,5 jaar. Maar tegelijkertijd werd ook de kerk beschermd. En inderdaad, de kerk, de Joodse kerk, de Joodse christenen, die in Jeruzalem zaten, zijn inderdaad allemaal kunnen gaan vluchten en naar een stadje genaamd Pella, wat trouwens een stad is in de woestijn. Zou het er iets mee te maken kunnen hebben? Ja, dat kan goed zijn. En daar hebben ze inderdaad de tijd gedurende de belegering en die zevenjarige oorlog, Joods oorlog, hebben ze daar kunnen verblijven en geen één christen is omgekomen. En ze zijn nadien kunnen terugkeren naar Jeruzalem. Wat ondertussen dan natuurlijk vernietigd was. Oké, we gaan verder lezen. Openbaring 12:7. En toen brak er een oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen bonden de strijd aan met de draak. En de draak en zijn engelen boden tegenstand, maar werden verslagen. Sindsdien is er voor hen in de hemel geen plaats meer. En de grote draak werd op de aarde gegooid. Hij is de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd, en die de hele wereld misleidt. Samen met zijn engelen werd hij op de aarde gegooid. En toen hoorde ik een luide stem in de hemel zeggen, nu zijn de redding, de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden, en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. Ze hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Ze waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard. Daarom juich hemel en allen die daar wonen, maar wee de aarde en de zee. De duivel is naar jullie afgedaald, hij is woedend, want hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. Oké. Okay. Hij heeft weinig tijd. Omwille dat hij uit de hemel is gegooid, heeft zijn positie in de hemel verloren. Ik dacht dat hij al lang had verloren, maar wat. Hoe dat ik dat moet zien, dat weet ik totaal niet. Moet je dat letterlijk nemen? Moet je dat zien als spirituele symboliek van de strijd tussen goed en kwaad? Ik weet het niet. Iedereen zegt iets anders. Dat is zoals met Job, hè, in het boek van Job, hè, dat Satan kwam voor de troon van God om Job aan te klagen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Moet ik dat letterlijk zien, dat er ergens een troon is in de hemel en de Heer zit daarop en daar komt dan de Satan, die dan dag en nacht, zoals we hebben gelezen, de heilige zit aan te klagen, de broeders en zusters, zit hij daar dan dag en nacht, met een lijstje van broeders, zussen en zo, broeders. Maar als hij daar dag en nacht voor de troon zit, dan kan hem niet bezig zijn op de aarde. Snap je? Hoe moet je het interpreteren? Als je het letterlijk interpreteert, dan bots je toch wel op een paar zaken die ja. Maar wat? Ik denk, dit heeft te maken met wat er gebeurd is aan het kruis. Ja, nu kan hij inderdaad niet meer aan de troon zitten, maar vroeger wel, maar hij was ook op aarde. Want daar was hem ook dingen aan het doen. Dus, ah ja, wat. Ik zie dit als de strijd aan het kruis. En er was tegelijkertijd een strijd in de hemelse sferen bezig. Het moment dat Jezus dood was, en tussen de dood en zijn opstanding, was er misschien een gevecht. Uiteindelijk, we weten wie het gevecht wint. Ja. Er zijn er velen die het allemaal op een verschillende manier uitleggen. Er zijn er die zeggen van, het heeft te maken met Herod. Er zijn er die zeggen, te maken met 30 na Christus, toen hij stierf. Er zijn er die zeggen, dit gevecht heeft te maken met 66 na Christus. Sommigen zeggen, ja, het heeft te maken met Jezus zijn uitspraak in Lucas 10. Die zeggen van, Jezus zegt de 72 keer vol vreugde terug en zeide, Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En hij zei tegen hen, ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Wilt dat zeggen dat wat Jezus hier zegt, trouwens Lucas 10, dat gaat over dat de 72 macht kregen over de demonen en over schorpioenen en over elke zaak van de vijand. Hè? Dat konden uitwerpen, dat ze konden binden en zo verder. Wil dat zeggen dat Lucas 10, 18 te maken heeft met Openbaringen 12, wat we juist hebben gelezen? Was dat die oorlog? Nee, ik denk het niet. Ik denk wanneer dat er wordt gesproken over Satan uit de hemel zien vallen, dat betekent dat hij zijn heerschappij heeft verloren. De hemel is een plaats van heerschappij. Een macht dat aan u wordt ontleend. Maar die macht wordt nu afgenomen. Zie, Satan had steeds macht en heeft nog steeds macht. Maar het wordt minder en minder. Maar hij had steeds macht om Gods volk, Gods natie, Israël, letterlijke natie van Israël, om die aan te vallen. Om die klein te krijgen. Om die te verleiden, om die te doen vallen in zonde, om allerlei zaken. Maar sinds de opstanding van het kruis is er nu een nieuwe natie, en dat is de heilige natie, een heilig priesterschap. En we hebben een koning over ons en een heilige priester die eeuwig leeft. Geen letterlijk koning zoals David. Die leeft en die fouten kon maken en die zijn volk kon leiden op een verkeer die, laat we eerlijk zijn, niet echt een goed voorbeeld was met bepaalde momenten. Hè. Dus dat waren mensen die hadden hun momenten, maar die hadden ook heel veel verschrikkelijke momenten. Ja, en als zij het slecht deden, dan ging het volk ook slecht doen. Niet langer hoeven we daar druk om te maken, want we hebben een koning boven ons die het voorbeeld heeft gegeven, die de wet heeft gehoorzaamd, die de wet heeft vervuld. Amen, die zonder zonde was, toch verleid werd. Op elk aspect zoals wij zouden verleid kunnen worden, maar zonder zonde. Amen. En omdat wij zo'n goed voorbeeld heeft, hij kan ook meevoelen met ons. Hij pleit voor ons. Halleluja. Zijn koninkrijk kent geen einde. Davids koninkrijk kende een einde. Maar Jezus zijn koninkrijk kent geen einde. Halleluja. En dus, Satans macht om de kerk proberen uit te roeien, is niet meer. Amen. Hij probeert het. Hij doet het. Hij doet het, maar zoals we zullen zien, hoe meer Gods kerk wordt vervolgd, het lijkt wel hoe meer dat ze zich verspreiden. Amen. Natuurlijk, Satan heeft verschillende trucjes. Hè. Hij probeert eerst met vervolging van buitenuit. Als hij ziet dat dat niet lukt, dan doet hij vervolging van binnenuit. Van binnen in de kerk. Tweespalt, divisie. Als hij ziet van, lap, er is eenheid. Er is eenheid in de kerk, dat kan ik ook al niet doen. Dan probeert hij op individuele basis hè, mensen te verleiden. Door in zonde te vallen. Door leugens te doen geloven. En zo af te scheiden van de eenheid. Dat probeert Satan. Hij probeert de zwakkere schaap weg te brengen van de eenheid. Leugens doen laten geloven. Want dat is het enige wat hij kan doen. Leugens. Amen. We zijn in de handen van de Heer. Hij beschermt ons en we moeten dat geloven. Halleluja. Maar hier dus. Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Betekent. Zijn kracht en zijn macht wordt minder en minder. Jezus zei hetzelfde, Johannes 12. Nu ben ik doodsbang, wat moet ik zeggen? Vader, laat dit ogenblik aan mij voorbij gaan. Maar hiervoor ben ik juist gekomen, laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader. Toen klonk er een stem uit de hemel, ik heb mijn grootheid getoond en ik zal mijn grootheid weer tonen. De mensen die daar stonden en die het hoorden, zeiden een donderslag. Maar er waren er ook die zeiden dat het een engel was die tegen hem gesproken had. Jezus zei, die stem heeft niet voor mij gesproken, maar voor u. Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer ik van de aarde omheen geheven word, zal ik iedereen naar mij toe halen. Daarmee bedoelde hij de wijze waarop hij zou sterven. Amen. Nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Het gebeurt aan het kruis, het gebeurt aan zijn opstanding. Amen. De heerser van deze wereld is natuurlijk, spreekt natuurlijk over Satan. En zijn macht wordt minder. Je zou denken, ja maar waar haalt hij zijn macht? Zijn macht haalt hij van de mensen die hem macht geven. Amen. Die zijn wil uitvoeren. Die hun eigen verlangen willen in plaats van Gods verlangen. Amen. Dat is de macht die Adam heeft gegeven in het begin aan Satan. Weet je wel, door naar zijn leugens te luisteren. Maar nu hebben we een tweede Adam die gekomen is om de fout van de eerste Adam recht te zetten. Zodat al diegenen die geloven in de tweede Adam, amen, de macht krijgen, halleluja, over de serpent, halleluja. Dus broeders en zusters, wanneer wij de macht hebben over hem, dan hebben we de macht over hem door de waarheid. Want de waarheid maakt ons vrij. Door te weten wie we zijn in Christus. Door te weten dat hij, Satan, geen macht meer heeft over ons in zijn aanklachten. In zijn schuldwijziging. Amen. Want we weten dat zij die in Christus zijn. Wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De aanklager die dag en nacht in de hemel in een hoge positie van autoriteit de broeders en zusters kon aanklagen. En hij had gelijk. We waren allemaal zondaars. We verdienen allemaal. We verdienen allemaal inderdaad de dood. En dat was Satan ook aan het zeggen. We verdienen allemaal de dood. Ze horen mij allemaal toe, want ze luisteren allemaal naar mij. Maar dan zegt God, nee, er is er één die niet gaat luisteren naar u. En hij gaat macht krijgen, halleluja, en autoriteit. Zodat al diegenen die in hem gaan geloven, halleluja, diezelfde opstandingsmacht gaan ervaren en kunnen uitvoeren op deze aarde. En elke demon kunnen gaan binden en uitjagen. Zodat de autoriteit van Jezus wordt verspreid over heel de aarde. En zo wordt de macht van Satan minder en minder. Want er gaan meer en meer mensen komen, halleluja, die naar de Heer gaan luisteren. En die zijn evangelie kunnen gaan verkondigen. Dank u, Jezus. Als je een beetje verder leest in Romeinen 8. Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? Wie? Satan? Nee, Satan niet meer, want die is op de aarde geworpen. God luistert daar niet meer in. God luistert daar niet meer in. God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hem veroordelen? Christus Jezus die gestorven is? Meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Halleluja. Misschien is de duivel nog aan het aanklagen, hè? Kan goed zijn. Maar er staat er iemand anders aan de rechterhand van God die iets anders zegt. Dat is natuurlijk geen letterlijk. Dat gaat letterlijk geen troon staan. Jezus aan de ene kant, Satan aan de andere kant. Dat is natuurlijk een symbolische presentatie van het bloed van Jezus. Halleluja, dat, inderdaad moeder. Het bloed van Jezus, dat pleit voor ons, zodat hij mondtood is. Halleluja, hij kan de broeders en de zusters, hij kan de heiligen niet meer aanklagen. De andere worden, ja, zij die niet in Christus zijn, staan onder veroordeling. De dood heb je. Vervloeking heb je. Dat krijg je vanaf het moment dat je in deze wereld wordt geboren. Maar het geschenk van God is eeuwig leven door in Jezus Christus. Amen. Dank u Jezus. We zullen even verder lezen. Dus hij ziet, zijn tijd is kort. Ja? Hij weet, hij zit op de aarde. Hij moet snel Gods volk gaan persecuten, hè, gaan achtervolgen. Hij wil die doodkrijgen. Als hij de vrouw niet kan doodkrijgen, dan ga ik het nageslacht doodkrijgen. Want toen de draak zag dat hij op de aarde gegooid was, achtervolgde hij de vrouw die een zoon gebaard had. Dus hij heeft de zoon niet kunnen vermoorden. De zoon is opgenomen. Hij heeft de zoon, Jezus, niet kunnen vermoorden. Maar dan gaat hij achter de vrouw. Maar de vrouw kreeg de twee vleugels van de grote adelaar om naar haar plaats in de woestijn te vliegen, waar gedurende een tijd en twee tijden en een halve tijd voor haar gezorgd zou worden, buiten het bereik van de slang. Amen. Maar ik kan even verder. Toen spuwde de slang een stroom water als een rivier achter de vrouw aan om haar daarin mee te sleuren. Maar de aarde schoot haar te hulp. En de aarde sperde haar mond op en drong de rivier op die de draak had uitgespuwd. En de draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven. Ik had straks al gezegd, hè, de vrouw. Sommigen zien hierin de Joodse kerk, de Joodse christenen, die uit Jeruzalem zijn kunnen gaan vluchten. Satan had waarschijnlijk zijn zinnen gezet om die te samen met de Joden in de stad te samen allemaal van de kaart te vegen. Al die christenen die in Jeruzalem zitten, op weg. Maar de christenen gehoorzaamden het woord van Jezus. En zo zijn ze met vleugels van adelaars, amen, naar de woestijn kunnen vluchten. Vleugels van adelaars is ook een symboliek dat we terugvinden in Exodus 19, waarin God zegt: jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en hier bij mij hebt gebracht. Dat is natuurlijk niet letterlijk, hè, maar dat is wat de adelaar doet. Hè? Zijn jongen op zijn vleugels brengen en wegvliegen. Zo heeft de Heere de Joodse christenen in Jeruzalem beschermd en weggenomen. Buiten het bereik van de slang. Amen. Hij heeft van alles geprobeerd en hij was woedend op de vrouw en ging weg. Hij zag, oei, die kan ik al niet kapot krijgen. Maar hij gaat strijd leveren met de rest van haar nageslacht. Sommigen zien daarin de heidense christenen. Ja. Of christenen in het algemeen. Het nageslacht van de kerk. Dat zijn de broeders en zusters die andere broeders en zusters produceren, zal ik maar zeggen. En dat is natuurlijk wat er gebeurd is in de eerste, wel heel hevig in de eerste drie eeuwen. Hè, heeft Satan er alles aan gedaan om christenen te vervolgen en inderdaad om ze ook te overwinnen ik bedoel lichamelijk dan, om ze te doden. Hè? Maar voor een christen is de dood niet het laatste woord. En bij het getuigenis van Jezus blijven. Dat zijn natuurlijk de christenen. Amen. Dus we mogen er niet van verschieten als de kerk, als Satan de kerk achtervolgt en vervolgt. Amen. Want dat is wat hij doet. Als hij de zoon niet kan krijgen, als hij de kerk in het algemeen niet kan krijgen als entiteit, want die gaat er maar vooruit om een vrijheid, dan gaat hij individu per individu. Maar we moeten weten dat we beschermd zijn. Amen. En dat zelfs ook al word je vervolgd tot dat je je leven moet laten, hè? Dan heeft hij nog niet overwinning. Halleluja. Maar meer daarover volgende week. Zijn er nog vragen? Dit was trouwens wat er achter de schermen gebeurt. En voor de mensen die dat toen lazen, is dat voor hun wel een verheldering. Want zij weten, amen, dat Satan niet het laatste woord gaat krijgen. Dat de vervolging die zij aan het ervaren waren tijdens die tijd, in de jaren 60 na Christus, dat niet het laatste gaat zijn. Maar dat er een opstanding gaat komen. Amen. En dat ze beschermd gaan zijn, spiritueel. Dank u, Jezus. Amen.